Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Vanaf de berg weerhalmt in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg en toen was er Patoelele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek, waarbij Molukkers centraal staan.
Goedenavond, Slamat Malam. Vanwege coronamaatregelen kunnen we nog steeds geen live programma's vanuit de studio uitzenden. Bij Patoelele vanavond daarom een alternatieve uitzending rond Sasha Setoubun, danser en podiumkunstenaar, die onder andere schitterde in de musicals The Lion King en Hello Dolly. Hoe ziet zijn leven eruit in de lockdown en welke keuzes heeft hij moeten maken? Dat naar de muziek van Bob Marley, So Much Trouble in the World.
Sitting under time, boom, 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 boom.
In 2011 studeerde Sascha Setubun af aan de opleiding Rijnijzel Artiest Dansshow in Arnhem. En in 2015 aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten op de specialiteit Jazz Musical Dans. Sascha was te zien als achtergronddanser bij diverse artiesten en tv-programma's, ook op internationale podia. Hij schitterde als danser en zanger in verschillende en niet de minste topmusicals als The Lion King, Peter Pan, Dreamgirls en Cinderella. In de musical comedy Hello Dolly fungeert hij als swing. Maar zoals bekend ligt het musicalseizoen voorlopig op zijn gat. Magetta is aan de telefoon met Sascha en zijn eerste vraag is dan ook hoe het in deze coronatijden met hem gaat.
Ja, nou, omstandigheden mag ik niet klagen hoe het eigenlijk met me gaat. Ik had het wat anders ingeschat, maar het gaat eigenlijk heel prima.
Oké, al gelukkig. Nou, we gaan je gewoon een beetje doornemen hoe je leven eruit ziet en hoe het allemaal gekomen is. Om je misschien wat beter te leren kennen, wil ik je eerst 3 korte, het zijn geen dilemma's, maar keuzes voorleggen. En je mag een van die 2 die ik je dan voorleg, mag je kiezen.
Oké.
De eerste, optreden in Carré in Amsterdam of in Luxor Rotterdam?
Carré Amsterdam.
Carré Amsterdam. Meedoen aan Wie is de Mol of meedoen aan Expeditie Robinson?
Zeker Expeditie Robinson.
Ja, en de laatste, meedoen aan So You Think You Can Dance of meedoen aan Dance, Dance, Dance?
Dan ga ik voor Dance, Dance, Dance.
Ja, oké, goed. Dankjewel. Waarom ga je dan voor Dance, Dance, Dance uiteindelijk?
Om, ik vind de kwaliteit en de nummers die ze daar doen en de level met de achtergronddansers waar je mee staat, dat is gewoon zoveel hoger. Dus dan ga ik liever voor een hoger level en meer uitdaging.
Ja, oké. En stel dat je 10 jaar jonger was geweest. Had je dan misschien, want So You Think You Can Dance is echt een talentenprogramma, was dat volgens mij. Had je daar dan misschien aan mee gedaan of willen doen?
Nou, ik heb er vroeger wel eens over nagedacht van, zou ik dat willen doen? Maar ik ben er niet zo'n hele erge voorstander van So You Think You Can Dance. En dus ik heb sowieso nooit die keuze gemaakt om het te gaan doen. Ik had het kunnen doen, maar ik heb het eigenlijk echt gewoon nooit gedaan omdat ik het gewoon niet wilde.
Oké. En wat maakt zeg maar dat jij er niet zo'n voorstander van bent, van zo'n programma of van dat format?
Nou, dat komt eigenlijk meer omdat ik kijk natuurlijk vanuit een dansersaspect, kijk ik naar die show. En dit soort shows zijn natuurlijk gemaakt om goede kwaliteit dansers te laten zien. Maar het is ook om televisie te maken. En als je geen verhaaltje hebt of geen bijzondere achtergrond waar je vandaan komt of zo, dan kom je er heel moeilijk doorheen. En ja, je krijgt dan niet altijd de beste dansers die je hebt gezien voor dat seizoen.
Nee, omdat het eigenlijk meer om een interessant persoonlijk verhaal gaat.
Ja, het is een balance tussen interessant zijn en kwaliteit hebben. En dus je moet eigenlijk dat totale pakketje hebben. Terwijl dat ik vind dansers kunnen ook gewoon geen verhaal hebben en ondertussen wel echt wel heel goed zijn.
Ja, precies. Net als dat je als schrijver niet alleen maar op een zolderkamer hebt hoeven zitten om een goed boek te schrijven.
Precies. Dat.
Ja, precies. Oké. Goed, nou, we gaan even naar je familie of waar je in bent opgegroeid. Stel dat we jouw ouders zouden vragen wie is Sascha, wat zouden ze dan antwoorden?
Ik denk dat ze zouden zeggen dat ik een harde werker ben, heel eigenwijs, dat ik te veel dingen wil, maar dat ik, als ik iets wil, dat ik daar ook zeker met de volle 100% voor ga.
Oké.
De rest denk ik, als we dat op mijn werkvlak zouden doen, vragen, zou ik dat doen. Maar als ze me persoonlijk zouden vragen, zouden ze denk ik zeggen dat ik, ik denk dat ze dan zouden zeggen dat ik echt een loner ben.
Een loner?
Ja, dus dat ik graag met mezelf ben en daar ook heel veel tijd aan besteed.
Oké, vinden zij dat vervelend? Of
nee, ze vinden het helemaal niet. Nee, totaal niet. Mijn vrienden kennen me al zo goed en mijn ouders kennen me ook al zo lang. En ze weten dat ik heel goed op mezelf kan zijn en dat ik eigenlijk heel erg gefocust ben op mijn werk en mijn eigen dingen die ik graag wil doen. Dus ja, ze kennen het en ze weten het. En ze weten altijd dat zodra ik weer lang zal komen of onder hen wil zijn, dat ik dan toch wel aan de bel trek en dat ik dan wel weer aankom koppen.
Ja, en als je naar deze tijd zou kijken, zeg maar, hè, is het dan in die zin misschien echt wel een voordeel voor jou dat je een zeg maar loner bent, dat je eigenlijk al heel erg op jezelf kan zijn?
Ja, zeker. Het scheelt echt heel erg. Ik dacht, in het begin toen moest ik wel met even mijn draai vinden, omdat ik natuurlijk nergens meer naartoe kon. Ook niet sporten, ook geen dansles nemen of iets anders. Dus dan zit je echt thuis. Dus ik moest mezelf echt gaan leren om thuis te gaan entertainen met andere dingen. En ja, dat gaat eigenlijk helemaal prima. Ik ben natuurlijk al vanaf 12 maart ben ik al niet aan het werk of aan het sporten of iets wat maar kon.
Ja. Yeah.
En ik heb tot nu toe nog geen één keer verveeld.
Nee. Maar dat zeker wel nog. Ja, dan doe je het goed, zeg maar.
Ja, zeker. Ja, ik mag ook echt niet klagen.
Nee. Om nog even terug te komen. Hoe zag het gezin Setubun eruit?
Ja, ik heb natuurlijk ouders. Vader en moeder. En ik heb één oudere broer. Die is 3 jaar ouder.
Ja.
En we zijn eigenlijk allemaal hele fanatieke sporters altijd geweest. Dus, mijn vader en mijn broer en ik waren altijd heel erg in het voetbal eigenlijk. En het zwemmen. En mijn moeder was dan weer in het zwemmen en het volleybal.
Oké, dus echt een hele sportieve familie.
Hele sportieve familie, ja. Sport was ook echt iets wat we ook ons hele leven hebben gedaan eigenlijk.
En hoe ben je zeg maar vanuit dat hele sportieve met dansen in raking gekomen?
Oh, dat is eigenlijk door een van de overbuurmeisjes hier bij mij in Nistelrode, waar ik toen de tijd woonde. Die danste. En ik danste altijd wel zo met hun zo op straat, maar nooit echt er een hobby van gemaakt. En want ik was altijd aan het voetballen, net als mijn broer. En toen ben ik die heeft mij eigenlijk geïntroduceerd met het dansen. En toen ben ik eenmaal gaan dansen. En dat vond ik zo leuk. En dat heb ik dan ook echt gewoon doorgezet en maar doorgezet. Met in de tussen ook voetballen. Dus zo ben ik in aanraking gekomen eigenlijk met het dansen. En dat was toen, volgens mij was ik 10 of 11, toen ik voor het eerst een dansles deed.
Ja, want ik heb gelezen dat je bij de Dancing Kids gedanst hebt, die dansvereniging.
Dat klopt, ja.
En daar inderdaad ook wel aan kampioenschappen hebt meegedaan.
Ja.
En ook wel Europees kampioen bent geworden samen met Evie van der Heijden.
Dat klopt, ja. Want het dansen wat ik toen deed, heet eigenlijk garde en showdans. Dat is eigenlijk een beetje afgeleid van de carnaval. Heb je altijd van die dansmariekes.
Oh ja.
En daar hebben ze toen een sportwedstrijd van gemaakt. En dat heb ik eigenlijk toen de tijd gedaan. En we hebben altijd internationale wedstrijden gedaan. Ook gewoon Nederlandse wedstrijden. Evi en ik en onze groep hier uit het dorp. We waren altijd hele harde werkers en blijkbaar ook zo goed dat we meerdere malen Europees kampioen zijn geworden, inderdaad.
Ja. En wanneer komt dan het moment dat je echt voor dans gaat kiezen als opleiding en beroep?
Dat kwam eigenlijk op het moment dat wij namen VMBO. Dan moet je gaan kiezen waar je natuurlijk waar je aan gaat studeren. En ik vond eigenlijk niets leuk. Niks anders vond ik leuk dan dansen. En daar ben ik toen me verder in gaan verdiepen. En uiteindelijk heb ik toen maar gekozen van oké, laten we maar gewoon gaan voor het dansen. Want dat is wat ik leuk vind. En je ziet dat mensen het als werk doen.
Ja.
Toen heb ik gewoon die gok genomen en gewoon maar gaan.
Ja. En hoe keken je ouders tegen die keuze aan?
Mensen waren altijd wel heel supportive. In het begin was het natuurlijk wel lastig, want dan, ze zijn natuurlijk ook bezorgd over of je wel werk krijgt, of je wel echt doorbreekt, of je in die groep terechtkomt van dansers die werken.
Ja.
Maar aan die andere kant waren ze altijd heel supportive en zagen ze ook wel dat ik echt heel veel plezier had in het dansen en ook steeds beter werd en op sommige momenten ook echt wel er bovenuit stak.
When I was a young boy, I was scared of growing up. I didn't understand it, but I was terrified of love. Felt like I had to choose, but it was out of my control. I needed to be saved, I was going crazy on my own. It took me years to tell my mother I expected the worst. I gathered all the courage in the world. She said, I love you no matter what. I just want you to be happy and always be who you are. She wrapped her arms around me, said, don't try to be what you're not. 'Cause I love you no matter what. She loves me no matter what. I got a little older, wishing all my time away. Riding on the pavement, every sunny day was gray. I trusted in my friends, then all my world came crashing down. I wish I never said a thing, 'cause to them I'm a stranger now. Well, I ran home, I saw my mother, it was written on my face. Felt like I had a heart of glass about to break. She said, I love you. The earth with my head held higher. I got the love that I need, but I was still missing one special piece. My father looked at me. He said, I love you no matter what. I just want you to be happy and always be. Said, don't try to be what you're not, 'cause I love you no matter what. He loves me no matter what, and they love me no matter
net No Matter What van Kaelin Scott. Dat is een nummer wat Sascha gekozen heeft. Sascha, wat is de reden dat je dit nummer gekozen hebt?
Nou, dit is eigenlijk een nummer, het pas uit natuurlijk. Of nou, het was een tijdje geleden alweer. Maar dit is een nummer wat heel erg reflecteert naar mij toen ik uit de kast kwam en wat er eigenlijk toen de tijd allemaal met mij gebeurde en hoe ik me voelde. En vanaf het moment dat ik dit nummer eigenlijk hoorde, dacht ik, kwam er een soort van relief van, oh my god, ja, dit is mijn verhaal. Dus vandaar dit nummer.
Oh, mooi. Heel mooi.
We hebben al kort kennis kunnen maken met professioneel danser, acteur, zanger Sasha Setubun. Naast jazz en musicals heeft hij zich ook toegelegd op urban contemporary dance. Majetta praat verder over de keuzes die hij gemaakt heeft en hoe hij zijn toekomst ziet.
Stel dat je die keuze niet had gemaakt, zeg maar, voor dansen of zingen, acteren. Wat was je dan gaan doen?
Oh, dat weet ik echt niet. Als je me zelfs nu zou vragen, wat zou je doen als je nu je been breekt en je kan niet meer dansen? Dan zou ik het echt niet weten.
Zou je dan nog wel iets in de danswereld willen doen, zeg maar, waarbij je zelf niet hoeft te dansen? Of?
Dat zou kunnen, maar ik zou ook totaal een andere vorm aan kunnen nemen. Bijvoorbeeld fysiotherapie, daar heb ik wel over nagedacht. Dat zou ik ook nog wel eventueel kunnen doen, omdat je dan toch nog met het lichaam bezig bent.
Ja.
Maar anders zou ik het echt niet weten. Ik zou echt niet weten wat ik daarnaast leuk zou vinden.
Ja, precies, want dan is het wel echt heel erg je passie, denk ik.
Het is echt zeker mijn passie. Ik kan ook niet zonder, eigenlijk.
Nee, want je hebt nu misschien echt wel, ik weet niet of je misschien in huis danst, maar je hebt misschien verder, ik heb helemaal geen danslessen kunnen nemen, et cetera.
Nee.
Waar merk je aan dat je het dan mist?
Nou, ik merk dat ik vooral fysieke, ik merk het eigenlijk door het slapen. Doordat ik in mijn slaap heel bewegelijk ben, merk ik dat ik gewoon fysieke belasting tekort kom eigenlijk in mijn dagelijkse routine. Omdat ik dus altijd gewend ben om in de ochtend een dansles te doen of in de middag. En dan 's avonds te werken. En dat zo 6 dagen, 7 dagen in de week. Dus mijn fysieke belasting is zo weinig dat ik in de nacht met slapen gewoon vaak wat drukker ben.
Ja.
En nou ja, ze praten dan over de coronakilo's. Nou, die komen er bij mij ook wel aan, hoor.
Ja, ja. De vraag is waarschijnlijk, dan hoe komen ze er weer af?
Ja, dat is sporten, maar ik ben totaal niet aan het sporten op dit moment.
Oh, oké. Okay. Nee. Even kijken, nou, ik heb, toen ben je gaan dansen. En eigenlijk ben je al heel snel in, toen je volgens mij eenmaal op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten terecht kwam, toen kwam je ook in de grote producties terecht. Je hebt gedanst in Peter Pan, in Dreamgirls, in The Lion King, in Cinderella.
Ja. Ja.
Lost Boys.
Ja.
En je zou nu volgens mij in Nederland rondgaan met Hello Dolly.
Dat klopt, ja. Ik ga nu eigenlijk toeren met Hello Dolly.
Ja, wat zijn daar nu de plannen voor? Voor Hello Dolly?
Nou, ze hebben natuurlijk plannen liggen zo van, nou ja, als we eventueel in september weer kunnen beginnen, dan hebben we een plan. Als we in oktober beginnen, hebben we een plan. Maar ja, we zijn zo afhankelijk van het RIVM, van de overheid. Omdat wij zijn als artiesten, vooral acteurs, dansers, zangers, muzikanten ook zelfs. Wij zijn zo gemaakt om in groepen te werken. Maar er is natuurlijk een beperkte ruimte in zo'n theater voor de artiesten. Dus wij blijven er nu voor om te zorgen dat wij een contactberoep kunnen worden, zodat we ook daadwerkelijk kunnen werken. Want nu wordt er gewoon niks gedaan. Want je mag niet, je kan bijvoorbeeld geen kusscène spelen in een bijvoorbeeld een film of in een theaterstuk. Je kan geen kusscène spelen omdat je moet 1,5 meter afstand houden. Dus,
ja.
Kun je gewoon geen films maken, geen theaters maken. Je kan eigenlijk gewoon niks.
Nee. En de cultuursector zegt eigenlijk, als wij ook als contactberoep worden aangemerkt, net als kappers, schoonheidsspecialisten, et cetera, dan zouden we in ieder geval weer kunnen werken. Daar komt het
dan
op
zouden neer. We, ja, inderdaad. Dan kunnen we in ieder geval weer een stap maken.
Ja. Wie gaat dat, zeg maar, goedkeuren uiteindelijk? Of wie gaat erover of jullie straks een contactberoep zijn?
Dat moet de overheid, die moet dat echt beslissen. Daar kunnen wij zelf niks. Ja, wij kunnen er zelf natuurlijk niks aan doen. Het enige wat wij kunnen doen is een soort van protesteren. Daar zijn ze nu dan toevallig ook echt mee begonnen. Gisteren is er een protest begonnen, wat je via online. Kun je op een scherm terechtkomen in Den Haag.
Ja.
En zo protesteren wij voor een week lang. En je kan je gewoon aanmelden via een link en zo. En zo proberen we aandacht te krijgen voor onze sector.
Ja. Ik zag, denk ik, een paar weken geleden Albert Verlinde op tv. En die zei ook wel dat er plannen waren om theater zo in te kunnen richten. Dat er weer mensen konden komen. Of tenminste op veilige afstand. Maar
ja,
dat het dan
klopt.
Wel de vraag was of het rendabel was voor die theaters.
Ja. Ja, want nu praat je natuurlijk, nu is alles heel erg gegeneraliseerd, dat overal 30 man binnen mag. Maar
ja.
Je kan je voorstellen dat als je een theater hebt van 100 man en daar kan 30 naar binnen, dat is totaal anders dan bijvoorbeeld een Carré of een Afas Circus Theater waar dan 1800 man bijna in kan en dan 30 man naar binnen.
Ja.
Het verschil is zo groot, daar zijn ze ook naar aan het kijken om het allemaal zo in te richten dat de theaters zo vol als mogelijk kunnen zijn, maar met de capaciteiten die zij hebben.
Ja, precies. Daar is de entertainmentwereld heel veel glitter en glamour. Maar hoe hou jij je staande in die entertainmentwereld? Want het is denk ik niet alleen maar glitter en glamour.
Nee, maar het is eigenlijk, het is net als bij iedere andere job eigenlijk. Het is keihard werken en soms heb je ook narigheid, soms loop je ook tegen dingen aan. Het is echt net precies, het is gewoon echt een andere job. Het is precies hetzelfde als een andere job. Alleen, bij ons is er dan veel meer promotie en komt er op televisie dingetjes. Maar inside the walls is het gewoon precies hetzelfde als een andere job. Mensen klagen, mensen zeuren, dingen gaan goed, dingen gaan fout. Ik heb ook gewerkt als in een bar, in een restaurant. En ook in een bar. En het is precies hetzelfde gezeik af en toe. Misschien net op een ander vlak, maar het blijft allemaal hetzelfde.
Kan op hetzelfde neerkomen. Want dat vroeg ik me net inderdaad even af. Hè. Hello Dolly gaat op dit moment dan niet door. Krijg jij doorbetaald? Of hoe werkt dat?
Ja, we krijgen altijd tijdelijke contracten. Bijvoorbeeld voor Hello Dolly krijg je een jaarcontract. En dan kun je of in loondienst kun je het gaan, of je kan het als zzp'er doen. En op het moment ben ik toevallig in loondienst gegaan. Dus ik ben gewoon wettelijk verplicht om doorbetaald te krijgen. Maar was ik als freelancer gaan starten, dan had ik natuurlijk net als iedere freelancer, zzp'er, geen inkomen.
Nee. Nee, precies.
Dus wel gelukkig inkomen, maar natuurlijk maar tot het einde van mijn contract. Want ik heb natuurlijk een tijdelijk contract en geen vast contract.
Nee. En is dat dan, heb jij een tijdelijk contract voor de loop tijdens de duur van de productie? Of wordt jouw plek misschien over een jaar weer ingenomen door iemand anders?
Nee, dat is echt voor de tijd van de productie. Dus we zijn bijvoorbeeld begonnen in januari en we zouden eigenlijk eindigen in januari. Dus voor die periode had ik een contract.
Ja. En even om nog weer terug te komen op die vraag, zonder dat je misschien onbewust niet beantwoord had. Maar wat doe jij inderdaad om fit en aan, hoe zeg je dat, in de markt te blijven voor in deze entertainment business?
Ja, ik doe er eigenlijk best wel veel voor. Soms denk ik ook iets te veel. Want ik heb gewoon een vast abonnement bij Amsterdam Dance Center. Waar ik altijd al mijn lessen gewoon kan doen, mijn danslessen.
Ja.
En ik heb natuurlijk een abonnement bij de sportschool. En
ja.
ik heb zanglessen, soms een acteerles. Dus ik ben nog echt mezelf aan het onderhouden in alle vlakken om mezelf in deze business te kunnen houden.
Ja, dat vraagt denk ik best wel veel discipline.
Het vraagt heel veel discipline en heel veel tijd. Omdat je kan je voorstellen dat wij 6 dagen in de week werken. En dan, als je bijvoorbeeld aan het toeren bent, dan kunnen je tijden verschillen van hoe laat je weg moet. Maar vaak ben ik wel rond een uurtje of 3:30 de deur uit en kom ik thuis rond een uurtje of 12:30. Dus mijn ochtenden en middagen bestaan uit boodschappen doen, sporten, dansen en dan weer weg.
Ja.
En de weekenden zijn we natuurlijk ook gewoon hele dagen in het theater. Van 's ochtends of eind beginmiddag tot 's avonds laat.
Ja.
Dus het zijn gewoon heel weinig uren wat je thuis bent. Maar je wilt daar wel alles in doen om jezelf fit te houden. En ook natuurlijk gewoon te genieten van het leven.
Ja, want rust is natuurlijk ook heel belangrijk. Want wanneer heb je dan tijd om te herstellen of te rusten? Of hoe werkt dat?
Ja. Wij hebben nu bijvoorbeeld maandag en dinsdag zijn onze vrije dagen.
Oh ja.
Dus we hebben nu gelukkig wel een weekend. Maar daarin, ja, ik hou niet zo erg van rusten. Want als ik 2 dagen ga rusten, dan gaat mijn lichaam in een soort van relax-modus. En dan wordt het harder om de woensdag weer te starten. Dus ik neem heel vaak maar 1 dag rust. En met rusten, dat bedoel ik dan dat ik eigenlijk misschien even heel kort even naar de gym ga. Gewoon puur om alles wel wakker te houden, maar niet zwaar te gaan zitten werken.
Nee.
En dan de rest van de week is gewoon gaan.
Ja.
Ja, sporten en die dansles, dat is natuurlijk het goed onderhouden van je lichaam. Dus als je dat doet, dan kan je de shows ook wel aan.
Ja. Ja, ik denk, tenminste, het komt op mij over dat het ook gewoon topsport is wat jullie doen.
Het is zeker topsport. Het is echt keihard werken. Net als topsport, dus gewoon blijven trainen, blijven gaan.
Ja, hè?
Ja.
Even een vraag. Ja, hoe zie je jezelf over een jaar of 10, 12? Wat doe je dan?
Nou, ik hoop eigenlijk dat ik dan nog gewoon dit kan doen. Ik heb natuurlijk ook collega's die wel in de eind 30 zitten, wel 40 zitten, die dit nog doen. En ik hoop eigenlijk dat het met mijn Aziatische bloed ik nog heel lang dit kan doen.
Ja.
Zeker over 10 jaar. Ja, en als het niet zo is, dan misschien dat ik met de tijd weet wat ik leuk vind. Misschien ga ik dingen vinden waar ik mezelf ook in zie.
Ja.
Maar ik hoop gewoon echt dat ik over 10 jaar dit nog kan doen.
Ja.
En wij verouderen natuurlijk heel laat. Wij gaan natuurlijk laat ten onder, zou ik maar zeggen.
Ja, dat voordeel hebben de beesten van ons inderdaad.
Ja.
Dus wij kunnen het heel lang volhouden. Alleen al voor het oog, zeg maar. Dat we het
precies.
Kunnen houden. Ja, precies.
Ja, als ik ook gewoon naar mijn ouders kijk. Ze zijn tot best wel een hoge leeftijd. Heel fit gebleven.
Ja.
Mijn moeder is bijvoorbeeld 64 en bijna 64, moet ik zeggen. En die volleybalde nog minstens 2 keer in de week.
Ja.
En ook wedstrijden. Die staat dan met jongens om meiden van 32 jaar wedstrijden te spelen op zondag, weet je wel. Dan denk ik van, nou, als ik dat ook nog kan, dan...
Ja. Nou ja, maar ik denk dat je wat dat betreft in deze periode daar een hele goede basis voor legt. Dat je eigenlijk je hele leven lang gewoon in ieder geval je lichaam een beetje onderhoudt.
Ja.
Misschien hier en daar misschien soms wat in extreme mate. Maar ik denk dat je het dan heel lang vol kan houden. Ik denk ook een beetje dat die hele coronacrisis of de besmetting, of je die wel of niet overleeft, is misschien ook nog wel afhankelijk van hoe je fysiek in orde bent.
Dat weet ik wel zeker.
Ja.
Daar ben ik wel. Hoe gezonder jij leeft, hoe meer immuun jij wordt voor allerlei ziektes, bacteriën.
Ja, dat geloof ik ook wel.
My girls just like I like my honey, sweet little selfish. I like my women like I like my money, green little jealous. 'Cause I'm a beautiful wreck, a colorful mess, but I'm funny. Oh, I'm a heartbreak vet with a stone cold neck, yeah, I'm charming. All the pretty girls in the world, but I'm in this space with you. Call it out the lines, I can't define. My fire was fade with you. Heart, it will stay with you. Fly great escapes with you. Oh. I count down to the clock, say you away. Don't walk away, or would you wait for me? I go out to the bar, fuck hanging with the stars. Don't even have a car, but you away for me. Escape with you. I like my girl just like I like my honey, sweet little selfish. I like my women like I like my money, green little jealous. Oh, I'm a beautiful break, a colorful mess, but I'm funny. Oh, I'm a heartbreak babe with a stone cold neck, I'm so charming. Oh, is it love? Love. Do, 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 do.
Jullie hebben geluisterd naar Honey van Kehlani. En wat is, waarom heb je dit nummer gekozen, Sascha?
Nou, Kehlani, ik vind haar een geweldige artiest. En ik vond dat vroeger altijd al. En ik luisterde altijd al naar haar nummer. Maar vanaf het moment dat dit nummer uitkwam, eigenlijk ging ze gewoon over het lesbisch zijn en hoe ze die persoon ziet. En de manier waarop ze dit geschreven heeft, vind ik gewoon prachtig. Want ik had het in het begin totaal niet door waar ze het over had. Totdat ik echt dieper in de tekst ging. En toen dacht ik, wauw, je kan een nummer schrijven wat zo eruit komt. Maar ik totaal niet door heb gehad.
Ja.
Dus vandaar.
Ah, mooi. Nou, ook heel mooi.
Je luistert naar het programma Patulele van Radio Oras.
Thank you.
Aan de muziekkeuze van Sascha kon je al merken dat hij met bepaalde facetten uit het leven heeft geworsteld. Zijn seksualiteit. Maar Jetta vroeg aan hem hoe het is gegaan met zijn coming out.
Ja, hoe dat is gegaan, dat is eigenlijk naar mijn familie is dat, of naar, zeg maar, hier thuis. En, mijn familie was eigenlijk best oké. Okay. Mijn broer had er in het begin wel wat moeite mee. Maar ja, ik had natuurlijk ook gewoon vrienden. En die heb ik echt al, die had ik echt wel al een hele tijd ook. En dan moest ik natuurlijk ook naar. Echt, zeg maar, moest ik ook vooruitkomen dat ik dus op mannen viel.
Ja.
En wat toen eigenlijk gebeurde is eigenlijk precies wat je ook hoorde eigenlijk in de song. Dat zij nu echt niet meer mijn vrienden, zeg maar. Toen de tijd, toen zaten we altijd in zo'n hok, zou ik maar zeggen. Ze noemden het ook het hok of zo. En daar zaten we altijd en hun zaten daar in, aan een bepaalde avond zaten ze daar ook. En toen hebben ze me ook echt, toen hebben ze me privé opgebeld, dat weet ik echt nog. En toen hebben ze me ook uitgescholden en weet ik veel wat. En ik hoorde ook gewoon dat zij het waren, want ik herkende de stemmen natuurlijk.
Want ze belden anoniem of zo, tenminste?
Ja, ze belden anoniem en ze dachten van, oh ja, nou ja. Misschien dat ik het niet zou horen, maar ik hoorde het echt wel wie het waren.
Ja.
En toen zijn ze daarna, is er nog wel één iemand, is erop teruggekomen en zijn excuses aangeboden. En toen ook gezegd van, ja, weet je, sorry en je mag wel terugkomen. Maar toen dacht ik, ja, nee, eigenlijk hoeft dat voor mij allemaal niet meer, want jullie hebben me al... zo'n kant van hunzelf laten zien dat ik zoiets heb van, ik ga daar niet eens meer, ik voel me daar niet eens meer welkom, zeg maar.
Nee. En op welke leeftijd was dat? Of hoe oud was jij toen?
Volgens mij was ik 15.
Ja.
Ja,
dat is op zich best wel jong.
Ja, klopt. Het was best wel jong, ja. Dat is best wel jong.
En ja, want ik bedoel, ik werk zelf in het onderwijs.
Ja.
We hebben wel eens projecten gedaan onder jongeren om, zeg maar, de acceptatie van homoseksualiteit ook bespreekbaar te maken.
Ja.
En dan zeiden we wel eens van, goh, wat zouden jullie aan jongeren adviseren die op de middelbare school zitten op dat gebied? En toen zeiden ze echt allemaal van, ja, weet je, doe dit niet op de middelbare, als je nog op de middelbare school zit. Weet je, kom niet uit de kast als je op de middelbare school zit, omdat er wat gevaar om gepest te worden. Zagen zij, zeg maar, best wel als groot. En dat zij gewoon in de klas zeiden leerlingen dat. Hè? Dus niet specifiek leerlingen die uit de kast waren gekomen of homoseksueel waren.
Mm-hmm.
Dus die leerlingen in die leeftijdsgroep zeiden van, oh nee, dat, weet je dat dat zo dat lastig is. Maar jij dacht zelf van, dit is gewoon wel een moment dat ik het gewoon kenbaar wil maken aan mijn vrienden of aan mensen in de omgeving.
Het kwam een beetje eigenlijk naar boven, want ik had een die vriendin die ook die mij introduceerde met dansen toen ik jong was. Ik ging nog steeds toenertijd nog steeds heel veel met haar om en wij gingen altijd uit en zij had een collega en die had ook weer een vriend en wij waren altijd met elkaar, met z'n vieren gingen we altijd stappen toenertijd.
Ja.
En toen, had je gay.nl en dan had je zo'n profiel en dan kon je praten met allemaal jongens die gewoon ook homo zijn, kon je in contact komen. En daar werd ik een keer aangesproken toen en dat bleek die ene jongen te zijn waar we dus altijd mee gingen, maar we wisten allebei niet van elkaar dat we dus allebei op mannen vielen, want het was nog heel eigenlijk een beetje undercover.
Ja. Yeah.
Ja, en toen is daar, zeg maar, het balletje een beetje gaan rollen. En toen kwam het een beetje zo van, ja, ik moet nu wel een beetje gaan openen om, om het ook, zeg maar, te laten werken tussen ons twee toen de tijd.
Ja, oh ja, oké. Okay. Ja.
Dus de gelegenheid deed zich gewoon voor. Dus,
Ja, precies. En hoe reageerden je ouders? Je zei, je broer had er wel wat moeite mee, maar hoe reageerden je ouders in die tijd?
Naar mij toe reageerde ze heel goed, maar ik weet wel dat mijn moeder er wel eventjes mee zat. Maar ik heb toevallig ook een neef die ook homo was. En dat is mij allemaal later is mij dat natuurlijk verteld. Had mijn tante tegen mijn moeder ook gezegd van, ja, en jij was degene die het hardste zei van, je moet hem accepteren, zo is hij nou eenmaal. En toen had mijn tante dat dus teruggezegd tegen mijn moeder. En mijn moeder is uiteindelijk ook allemaal boeken gaan lezen en zo, hoe het allemaal zit en hoe ze er eventueel mee moet omgaan.
En ja.
Ja, je hebt toch een, en ik snap het ook wel, want als ouder heb je natuurlijk, je hebt altijd een soort van stiekem zo'n verwachting van, oh ja, en een vrouw en kinderen en dan word ik oma en zo.
Ja.
Dus ik kan me daar wel in denken dat het wel even zo, als het dan echt gezegd wordt, dat het dan even iets in je verschuift.
Ja.
Maar ja, ik weet van mijn vader, die zei altijd al van, ja, ik weet het, ik wist het altijd al, maar ja, je zal wel vanzelf wel een keertje komen.
Ja. Nee, ja. Nu is het heel gewoon voor ze, of tenminste, nu is het.
Ja, nu is het heel gewoon voor ze en ze zijn er ook allemaal oké mee. En,
ja.
Ja.
En hoe zie jij, zeg maar, denk je dat het nog wel een soort taboe is binnen de Molukse gemeenschap, homoseksualiteit?
Ik denk het wel, maar ik denk ook dat het echt wel, dat er nog steeds echt wel een hele grote taboe is überhaupt in de wereld. Ik denk niet per se dat het te maken heeft met de Molukse gemeenschap. Nou ja, je ziet het toch wel steeds meer, ook bij Molukkers, dat ze uit de kast komen. En ik kom ze ook tegenwoordig veel vaker tegen. En ik denk nou, in deze tijd, we zijn zoveel verder en je hebt zoveel, je komt zoveel meer dingen tegen. Je wordt met zoveel dingen meer in aanraking gebracht door het internet en zo. Dus ik denk dat het in deze tijd wel iets makkelijker is dan natuurlijk vroeger, dan voorheen. Want toen ik uit de kast kwam, dat bestond net internet. En dan had je nog echt een computer die opstartte. En dan als je internet wilde, dan moest dan via de telefoon, weet je wel.
Ja.
En dan hoorde je ook dat hele irritante geluid.
Ja.
Voordat je ging opstarten, weet je wel. Echt zo'n grote box.
Ja,
dus ik denk dat in deze tijd het wel wat minder is. Maar het speelt er nog steeds. Er zit nog steeds een hele grote taboe op. Maar het heeft ook natuurlijk gewoon te maken met religie en ook echt sommige ouders verwachtingen.
Ja.
Er zijn zoveel aspecten dat het, ja, bij iedereen is het gewoon anders. Het heeft een andere, het heeft een andere drive. Het komt ergens anders vandaan bij iedereen.
Ja. Wat zou je jongeren adviseren nu die daarmee worstelen?
Die daar nu mee worstelen?
Ja. Tenminste, om wel of niet uit de kast te komen. Of tenminste, hoe zouden ze dat moeten aanpakken? Of wat voor advies zou je ze geven?
Nou, ik zou vooral gewoon zeggen, neem je tijd en wacht op dat moment dat het daar is. En ik ben heel erg, ik sta er heel erg achter van, de mensen die echt om je geven, die zullen blijven. En uiteindelijk vind je toch wel je weg.
Je hebt geluisterd naar een uur Patulili. Vanwege corona niet live, maar wel up-to-date. Sascha Setubun, heel erg bedankt voor je medewerking en je openheid. Patulili werd gemaakt door Majetta Hoekom, Jacqueline Forst en Tony Mail. Speciale dank aan Rijn Spoorman voor de montage en techniek van deze uitzending. Volgende week bij Radio Ora's het programma Bangsa met. Patulili is weer terug op zondag 28 juni. Tot Ora's, amato!